Zoals jullie weten, willen wij in de vaste tijd een aantal belangrijke paragrafen, hoofdstukken doornemen van het boek Leviticus. Nou, een van de eerste parasha's die wij tegenkwamen in het boek heet Bajikra. En Bajikra betekent eigenlijk hij riep.
Zo begint het boek, hè? Zo begint het boek van Leviticus ook, het Bijbelboek ook. Het eerste woord wat God zegt is, hij riep.
Hij riep, ja. Eigenlijk heet het boek oorspronkelijk ook Bajikra en niet Leviticus. Ja. Leviticus is pas later genoemd, hè? Leviticus betekent het boek van de Levieten. Maar Bajikra betekent hij riep. En dat je geroepen wordt, God roept de mensen. Help mij mee om verder te komen in de bestemming. Help mee om de schepping te voltooien.
God roept de mens op weg te gaan, is een lied.
Te gaan, ja. God roept de mens op weg te gaan. En Jonathan Sacks schrijft dan in het boek, dat is heel iets anders dan wat je in de Griekse cultuur tegenkwam. Griekse goden riepen niet de mensen. De Griekse goden waren juist berucht om hun grillige spel met de mensen. Hè? Ze lachten om de mensen, zij keken van de hoogte uit naar beneden naar die mensen. En de mensen moesten dus proberen de goden tevreden te stellen, goed te stemmen, dat hun geen slechte dingen zou overkomen. Heel anders is dus die oud-testamentische God.
En Rob, ervaar jij dat jij geroepen wordt?
Ja, ik denk het wel, een aantal keren. Nou, laat ik dit zeggen. Wat voor mij een hele wezenlijke ervaring is geweest op de middelbare school, was toen ik leerde eigenlijk over de filosofie van Théilhard de Chardin. Théilhard de Chardin is een Franse jezuïet, een paleontoloog, en heeft een heel beroemd boek geschreven, Het verschijnsel mens. En in dat boek beschrijft hij eigenlijk een geschiedenis van het heelal, van het universum, die begint van het allereerste begin tot aan de mens toe, waarin alles met alles verbonden is. Alles ontstaat uit elkaar. En dan voelde je als het ware verbonden in die hele keten met het allereerste begin van de kosmos, van de sterrenwereld, van de aarde, van de stenen aarde, van de eerste levende wezens op aarde, tot aan de mens. En dan trekt hij die geschiedenis door, de toekomst in, naar een soort eindpunt waarin de mensen met elkaar convergeren, wat hij dan noemt in Christus. Maar het bijzondere was dat je dus in dat idee voelt dat je ergens een bestemming hebt, dat je deel uitmaakt van een verhaal. Een verhaal dat een begin heeft en waarin jij een stukje doorneemt en een stukje bestemming hebt en waarin je een rol kunt spelen.
Is geloof daarin dan een beetje ook uniek? Ik kan me eigenlijk heel veel mensen bedenken en mezelf ook die een bepaald moment afstappen van geloof. Je bent een hele tijd gelovig opgevoed, dus je doet er maar mee, maar het betekent persoonlijk niet zoveel. En misschien daarin ben je dus ook niet persoonlijk geroepen. En dat je misschien ergens een persoonlijke ervaring moet hebben en dan plotseling gaat het over mij. Dat ik dan.
Nou, ik kan me wel voorstellen dat het van belang is dat je geroepen wordt, hetzij door je omgeving, of door je ouders, of door je vrienden, of in een club, in een voetbalclub, of in een vereniging, of op een reis. Op het moment dat mensen jou zien en zeggen, hey, ik heb jou nodig, help mij, daarvan heb ik het idee, dan krijg je wel betekenis.
Ja, dan maakt voor mij ook een wereld van verschil uit als ik iets in de parochie doe en iemand vraagt erom. Zegt van, goh, we hebben dit nodig, of je wordt ergens toe geroepen, of als je gewoon maar iets aan het doen bent. Ja, dan wordt het misschien niet gezien. Of ik vind dat eigenlijk geeft een dimensie erbij, dat je iets voor iemand aan het doen bent.
Ja, maar dat kan ook gebeuren natuurlijk in andere situaties. Geroepen worden, kan ook in een partij zijn. In een politieke partij kan dat zijn. Dat kan ook zijn in een wijk. Van de stad. Hè, dat je geroepen wordt om te helpen. Dat hoeft niet per se in de geloof te zijn.
Nee, tuurlijk. Ja, je kan gevraagd worden om een bepaalde functie te vullen. Dat voelt altijd beter, denk ik, dan dat je alleen zegt, ik wil dat graag doen.
Kijk, we hebben natuurlijk geleerd in de theorie van Darwin, daar speelt het toeval een enorme grote rol. En heel vaak hebben mensen daaruit geconcludeerd, nou, eigenlijk heeft het bestaan helemaal geen zinvolheid. Eigenlijk is het bestaan een kwestie van selectie en een kwestie van toeval. De sterkste komt bovendrijven en die overleeft het. En wat er ook gebeurt, we zijn maar een steen die geworpen wordt hier op aarde. En we moeten maar het beste van maken. Maar eigenlijk is het zinloos en eigenlijk is het allemaal toeval. En ik denk, die wetenschappelijke theorie, die heeft heel veel ingang gevonden, vaak ook bij mensen, in een soort levenshouding. Maar ik denk dat een levenshouding of een geloof wil zich verhouden met wat de feiten of de wetenschap oplevert. En dat betekent niet dat ik ook per se moet zeggen, dan is mijn leven eigenlijk ook zinloos.
Ja, maar ik vind het eigenlijk al heel mooi als je de werkelijkheid ervaart als een zinvolle werkelijkheid, een zinvolle wereld om je heen. En dat je daar je plek in weet te vinden. Dat geeft je een goed gevoel. Dat betekent ook wat voor je zelfbewustzijn. Maar om te zeggen van ik word geroepen, dat is nog een stap verder. Dat vind ik lastig.
Voel jij je geroepen tot die dingen? Of is...
Het geroepen zijn, dat vind ik lastig om dat zo te zeggen. Maar het is meer... Ik hoop dat ik bij kan dragen om de wereld een klein beetje mooier te maken op allerlei manieren. Net zoals veel andere mensen dat doen. Ik vond het wel mooi wat jij ook schreef, Rob. Het verschil tussen de eerste en de achtste dag. De eerste dag is een dag van de schepping en de dagen daarna ook. Maar de achtste dag is de dag waarop de mens medeschepper wordt. En zo ervaar ik het wel een beetje, van dat je dat we allemaal toch een taak hebben om ergens iets aan bij te dragen.
Noemen, dat heeft natuurlijk verband met een naam krijgen. En vroeger kregen mensen de naam van een heilige, of van een bepaalde, of van een heel bijzonder iemand. En dat was natuurlijk niet zonder reden. Dat was de bedoeling, dat je als het ware dat pad volgde. Maar die naam die gaf jou wel een, ja, toch een, eigenlijk al een betekenis. De naam was niet zonder betekenis. Dat vind ik eigenlijk een heel interessant punt. Dan wil ik niet zeggen dat wij nou allemaal namen van heiligen moeten krijgen. Maar dat idee, dat naam en roepen met elkaar verbonden zijn, dat vind ik een interessant idee.
Ja, heel mooi. Je mag er zijn.
Je wordt ook geroepen. Ik smacht naar het moment dat de jongste... Want Arena kan natuurlijk al lang mijn mama roepen. Maar de jongste kan nog niks zeggen. En ik heb toch wel het gevoel van... Zeg nou eens iets. Of noem mij. Ik wil eigenlijk dat hij mij noemt. En dat het dan ook een... Ik geloof... Ja, natuurlijk is er nu ook al een hechting. Maar ik voel wel, zodra hij mij noemt, is het van... Nu dan ben ik zijn moeder.
Maar dat is ook dat beroemde gedicht van Neeltje Marie Min. Hè?
Voor wie ik lief heb, wil ik heten.
Ja, noem mij... Ken je het gedicht?
Vooral deze ene zin. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Dat gedicht van Neeltje Maria Min is natuurlijk wel heel toepasselijk. En ik heb het even opgezocht. En ik wil het graag voorlezen voor jullie. De titel is Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, spreek mij aan. O, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten.
Voor mijn zoon wil ik heten. En ik heet nog niks.
Ja,
ik heet het niet.
Het komt letterlijk in dit gedicht terug wat je net zei.
Ja, bijzonder, ja. Ja, het op zich is al, wil je voor God ook iets heten? Wat zou, weet je, we roepen elkaar. We worden geroepen door God. Maar hoe zou je willen dat God jou roept? Wat zou je willen heten voor God? Nou ja, we laten dit over aan de luisteraars van onze podcast. Het is gewoon een aanbod om ergens over na te denken. En hopelijk zet het aan tot interessant gesprek met elkaar. Tot de volgende keer.
Oké. Nou, dit is een mooi einde. Ja.